Wij noemen het de wederkomst van Christus, hoewel de uitdrukking zelf in de Bijbel nauwelijks voorkomt, dus maar heel enkele keer. Er zijn wat andere termen voor, waarvan de vertaling dan trouwens altijd toch wat problemen oplevert. Maar wij vinden in de Statenvertaling een uitdrukking die vertaald is met toekomst. En ik ben ijverig op weg naar Matteüs hoofdstuk 24, waar sprake is van deze toekomst, uw toekomst, zeggen de discipelen tot de Heer Jezus. Hij had zojuist de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd in het einde van Matteüs 23. In deze hoofdstukken trouwens waarin de Heer in het algemeen op verschillende wijzen een oordeel aankondigt over Jeruzalem in het bijzonder en over de Joodse staat in het algemeen. En wat betreft Jeruzalem en de gebouwen van de tempel, dan zijn we inmiddels in Matteüs 24 vers 1... zegt de Heer in vers 2, Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden, die niet zal afgebroken worden. Ze kwamen immers uit Galilea, de Heer Jezus en zijn discipelen. Ze waren gekomen naar Jeruzalem via de zogenoemde intocht in Jeruzalem, via de Olijfberg en daarvoor via Jericho enzovoorts, waarbij de discipelen steeds tot de Heer zeiden dat ze maar beter niet naar Jeruzalem konden gaan, omdat het voor hen veel te gevaarlijk was. Maar hier waren ze dan in Jeruzalem en bekeken uitgebreid niet alleen de stad, die er heel imposant bij lag en bij ligt, nog steeds trouwens gezien vanaf de Olijfberg, want van die kant kwamen zij. Maar terwijl ze die tempel bekijken, waar men pak een beetje een jaartje of 46, geloof ik, zo heb ik mijn hoofd overgedaan had om die te vernieuwen, te restaureren in de dagen van Herodes. Het was zojuist min of meer voltooid. Terwijl ze dus die gebouwen bezien, zegt Jezus, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Daar schrikken de discipelen dus wel van, want van een paar dagen eerder staat dat ze meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden toen ze bij Jeruzalem kwamen. Dat staat in ieder geval in het verslag van die gebeurtenissen in Lucas 19. Maar hier zijn ze dus in Jeruzalem na die zogenoemde intocht. En 's avonds trokken zij zich terug, nou ja, de Heer Jezus zelf en dus ook zijn discipelen. Zij trokken zich terug buiten de stad, want ze wilden in de stad niet overnachten. En ze trokken zich terug op de Olijfberg in Betanië, waar ze onder het dak hadden, waar we het nou verder maar niet over zullen hebben. Maar dan staat hier in vers 3, volgende vers, en als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, dat wil zeggen zonder de scharen, zonder buitenstaanders. Het waren alleen discipelen. En ze zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is niet zo moeilijk, de vraag zelf niet. Tenminste, het antwoord is iets ingewikkelder. Maar de vraag zelf is makkelijk genoeg. Zij vroegen dus wanneer dat zou gebeuren, de verwoesting van Jeruzalem en meer specifiek de verwoesting van de tempel, namelijk uit het voorgaande vers. Wanneer zal dat gebeuren? Maar er volgt meteen, en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Ik kan niet beoordelen wat de vertalers gedacht hebben toen ze dit lazen. Bovendien kan ik ook niet beoordelen wat nou precies dat woord toekomst in het Nederlands betekende, zo aan het begin van de 17e eeuw, toen het werd opgeschreven dus, toen die Statenvertaling werd gemaakt. Dus ik zal me wat dat betreft van commentaar onthouden. Maar het idee dat daarmee genoemd wordt wederkomst, ja, dat is nog maar de vraag. In de eerste plaats, het woord betekent überhaupt niet wederkomst. Op geen enkele manier. In ieder geval niet weder. Dat is één ding. Het andere is dat het ook nog maar de vraag is wat de discipelen eigenlijk in gedachten hadden bij deze gelegenheid. Want in deze dagen voor zijn kruisiging, maar ook in de dagen nog daarna, in Handelingen 1 met name, stellen zij aan de Heer de vraag: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Zij waren er toch niet van overtuigd, hoewel hen dat dikwijls wel in de schoenen geschoven wordt, maar ze waren er kennelijk niet van overtuigd dat in die dagen dat koninkrijk van Christus daadwerkelijk zou worden opgericht en dat daarmee de troon van David zou worden hersteld en alles wat daarmee maar bij samenhing. Ze waren hoogst onzeker, te meer ook omdat de komst van de Heer Jezus naar Jeruzalem bij deze gelegenheid uit zou lopen en achteraf bleek uitgelopen te zijn op zijn verwerping door de inwoners van Jeruzalem en zijn kruisiging buiten de stad. En de vraag is dus, wat komt er nou terecht van dat koninkrijk? En dan moet u ook nog begrijpen dat de discipelen dikwijls beter op de hoogte waren dan wij en vermoedelijk ook beter dan de Statenvertalers. Wil ik ze opnieuw niet kwalijk nemen, want dat is ze niet kwalijk te nemen. Maar men zou toch de komst van Christus en dus ook de verschijning van de Heer Jezus hier in Jeruzalem moeten zien in het licht van wat de oud-testamentische profeten daarover gezegd hebben. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, licht, maar toch licht. Het licht van het Oude Testament namelijk, waarvan Paulus achteraf zegt, nou ja, zoveel licht was het niet, maar er was wel degelijk licht, er was heerlijkheid om zo te zeggen. Want in het Oude Testament werd inderdaad de komst aangekondigd van de Messias, dat weet iedereen, dat weten de Joden, die hebben alleen maar een Oud Testament, omdat ze het Nieuwe Testament systematisch afwijzen. En zij verwachten, als ze tenminste enigszins orthodox zijn, verwachten ze tot vandaag nog steeds, maar dat deden ze toen ook al, verwachten zij de komst van de Messias. De vraag is alleen, wie is dat dan precies? En hoe ziet hij eruit? Dat wil zeggen, aan welke eisen moet hij voldoen? Hoe zou die beschreven moeten worden? En het één ding wist men redelijk zeker, het zou een afstammeling, een erfgenaam moeten zijn van David. En hij zou in die hoedanigheid en ook de troon van David, het Davidische koningshuis dus, herstellen in Jeruzalem. In het algemeen zijn die messiaanse profetieën, want zo worden ze dan genoemd, in de eerste plaats afkomstig uit 2 Samuel 7, waar inderdaad die definitieve zoon van David wordt aangekondigd met een onwankelbaar koninkrijk enzovoorts. En daar verwijzen de Joden ook naartoe als je hen vraagt, hoezo Messias, wat is dat? Of wie is dat? De zoon van David, vanzelfsprekend. Die zou komen om Israël als zodanig te verlossen, ook bovendien om de 2 en de 10 stammen weer bijeen te brengen. Ik zeg het maar gewoon ronduit, want dat is toch gewoon wat het Oude Testament zwart op wit daarover leert. En dat is ook wat de Joden zouden verwachten en dat is ook wat je moet verstaan onder de komst van de Messias en wat je moet verstaan onder dat begrip koninkrijk der hemelen, dan wel koninkrijk gods of hoe het maar genoemd mag worden, want er is heus maar één koning en er is in de praktijk hier op aarde althans ook maar één koninkrijk en de Messias, de Christus in het Grieks. De Messias zou koning zijn van dat koninkrijk, maar de vraag is wanneer gebeurt dat? Ook is niet twijfelachtig dat de komst van de Messias om zijn koninkrijk op te richten gepaard gaat met de verwoesting van Jeruzalem. Ik noem maar even wat belangrijke schriftplaatsen dan. De ene is Daniël 9... en met name vers 27, dat is die profetie over de 70 weken van Daniël, waar uitdrukkelijk staat dat tot het einde van die 70 weken aan toe zal verwoesting zijn. Vastelijk besloten verwoestingen. Over Jeruzalem, met name het laatste vers van Daniël 9, vers 27 dus, is daar zeer expliciet in, het voorgaande vers ook. Dat wil zeggen, als de Messias komt, zal hij een oordeel brengen over wat er op dat moment zal blijken te zijn, wat het ook maar is. In ieder geval, een ongelovige natie, een ongelovig volk, een ongelovige stad. En die waarheid is ook bij de Joden bekend, aan de ene kant. Aan de andere kant, waar christenen geloven dat de Heer Jezus zal komen om op aarde alsnog zo'n koninkrijk op te richten, wordt dat ook zonder meer aanvaard. Want de andere schriftplaats daarvoor is eigenlijk Zacharia 14 in de eerste plaats. Ook een heel nadrukkelijke. Dat is die profetie waar staat: 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En ik ga altijd tamelijk kort door de bocht hier, want dat staat in Zacharia 14. Maar in de daaropvolgende verse staat welke dag dat dan is. 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En er staat welke dag dat is. Dat is wanneer Jeruzalem verwoest wordt. Staat er zwart of wit. Dus dat kan ook al niet missen. En als u mij vraagt, de gebeurtenissen rond de zogenaamde intocht in Jeruzalem geven daar een voorafschaduwing van, waarbij de Heer daadwerkelijk zijn voeten zette op de Olijfberg. Voetnootje, dat was het eind van de 69e week van Daniël. Maar het is een beeld van wat gebeuren zal in de toekomst aan het eind van de 70e week van Daniël. Zijn voeten zette hij op de Olijfberg. Hij zag de stad en weende over de stad en kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. Dat is hier in Matthäus een paar hoofdstukken eerder. Verwoesting tot het einde toe. De moeilijkheid daaromtrent is vervolgens gelegen in het feit dat Jeruzalem kennelijk, ook volgens de Bijbelse profetieën, 2 keer zou verwoest worden. 1 keer is inmiddels gebeurd, sinds deze dagen van Matthäus 24. Het staat niet in de Bijbel. Tegenwoordig zeg ik die dingen erbij om u erop attent te maken dat wij toch heel wat geloven wat niet in de Bijbel staat. Want in het jaar 70 officieel van onze jaartelling werd Jeruzalem verwoest door de Romeinen. Werd een einde gemaakt aan de Joodse staat. De stad werd verwoest. De tempel werd verbrand. De Joden werden verstrooid. Wat er over was, werd verstrooid onder de volkeren. Ik zei wat er over was, want er zijn vele tienduizenden Joden toen omgekomen. En het verhaal van, hoe heet die berg ook alweer, Masada, dat is de meeste van u waarschijnlijk bekend, heeft legendarische vorm aangenomen, beschreven door Flavius Josephus. Maar goed, daar wil ik het allemaal niet over hebben. Maar Jeruzalem is verwoest geworden door de Romeinen. De Romeinen trouwens ook hebben, maar dat was vele jaren later, het land officieel Palestina genoemd. En dankzij dat ze dat gedaan hebben, hebben wij nu Palestijnen. Dat is zo, ja. Zij hebben het Palestina genoemd. Ze hebben Jeruzalem ook de naam ontnomen. Aiola Capitolina of zo. Ik denk dat ik er een paar letters naast zit. Maar in ieder geval, ze hebben de Latijnse naam gegeven, die wij niet meer kennen, maar ze hebben het land Palestina genoemd om de herinnering aan het Jodendom uit te wissen, wat toch niet helemaal gelukt is. Maar doordat ze het Palestina genoemd hebben na de Filistijnen, de Oud-Testamentische Filistijnen, doordat dat gebeurd is, hebben mensen die zich al later gevestigd hebben de naam Palestijnen gekregen dus. Hè. Zo is het gegaan. Dat is geschiedenis. Maar goed, daar hebben we het verder maar niet over. De vraag is of de Heer Jezus die verwoesting op het oog had, of had hij toch een verwoesting op het oog in verband met zijn toekomst en de voleinding der wereld, de rest van vers 3. Wanneer zullen deze dingen zijn, vragen de discipelen. Namelijk de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld, of eeuw staat er eigenlijk, hè? Nu was het niet mijn bedoeling om daar nou verder op in te gaan, maar het hele punt is dat Jeruzalem in het verleden verwoest is, maar dat dat niet betekent dat het niet in de toekomst alsnog zal gebeuren. Want het zal gebeuren ter gelegenheid van wat wij populair noemen de wederkomst van Christus. Dat is ook aantoonbaar, want als we met name de uitspraken uit Matthäus 24 hier en de uitspraken uit Lucas 21 naast elkaar leggen, dat wil zeggen met elkaar vergelijken, dan blijkt zonder meer dat de Heer gesproken heeft over de verwoesting van Jeruzalem 2 keer. Met name in Lucas 21 vind je in het bijzonder de gebeurtenissen die ik zojuist vermeld heb, die al in het verleden hebben plaatsgevonden. En hier in Matteüs 24 gaat het in het bijzonder om een verwoesting van Jeruzalem die nog plaats moet vinden in de toekomst. Dit is niet waar ik het over wilde hebben, dus ik ga dat nu niet doen. Het is ook tamelijk lastig, want je moet dan eigenlijk die schriftgedeelten naast elkaar leggen en zien dat er wel overeenkomsten zijn, maar dat het niet altijd over exact hetzelfde gaat, hè? Maar Jeruzalem zal verwoest worden in de toekomst alsnog. De discipelen trouwens hebben dit probleem helemaal niet. Die hebben het gewoon over wat men op grond van het Oude Testament mag verwachten. De Oude Testamentische profetieën, de komst van de Messias. En zij geloven terecht, dit is de Messias, toch? En als die zijn koninkrijk opricht, zal Jeruzalem verwoest worden. Ze vinden het kennelijk ook niet prettig, maar het zal wel gebeuren. En zo is het in onze dagen nog steeds. De tegenwoordige Joden vinden het ook niet prettig, maar weten ook dat het gebeuren gaat. Al hebben ze het verdrongen, denk ik. Maar dat maar even terzijde. Maar ze brengen het in verband met wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar die term gebruiken ze dus ook inderdaad niet. Die term komt ook maar heel weinig voor in de Bijbel. En waar het voorkomt, is het tamelijk bedekt. Ook in het Oude Testament trouwens al. Want ze vragen, wat zal het teken zijn van uw toekomst? Dat woord toekomst, dat heeft met toekomst, wat wij eronder verstaan in modern Nederlands, zelfs helemaal niks van doen. Het zal ook uit latere Bijbelvertalingen wel verdwenen zijn, mag ik aannemen. De echte betekenis is gewoon die van aanwezigheid. Presentie. Dat woord is het ook. Want het woord parousia, dat hier gebruikt wordt, parousia betekent gewoon presentie. Ons woord presentie is gewoon het Griekse woord parousia. En para betekent zoveel als nabij. Als men verder geen kant op kan, of niet weet welke kant op men op moet, vertaalt men het met voor. Dat herkent u ook meteen, hè? Para, voor. Het zijn dezelfde letters eigenlijk, voor. Maar in de zin van de Staten voor het is nabij. Niet veraf dus, het is nabij in de zin van het is aanwezig. En parousia komt van het werkwoord paraemi, een eimi of eimi, wordt gewoon vertaald met zijn in de zin van existeren. Dus het woord betekent het nabij zijn. En dat is gewoon aanwezigheid. Want aanwezigheid is altijd nabij. Als ik hier ben en u bent ook aanwezig, bent u nabij, toch of niet? Ik bedoel, niet in de buurt, maar hier aanwezig. Nou, dat is wat het is. En als we de moeite zouden nemen, maar ja, het vergt erg veel tijd toch wel. Maar als we de moeite zouden nemen om dat woord parousia in het Nieuwe Testament op te zoeken, want het is Grieks, dus hè, Nieuwe Testament, dan zal blijken dat het bij gelegenheid wel degelijk vertaald is met tegenwoordigheid. Zolang het niet over de Heer Jezus gaat, kan het vertaald worden met tegenwoordigheid. En tegenwoordigheid is weer het tegenovergestelde van afwezen. Dat is in Filippenzen 2 vers 12, waar Paulus zegt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer in mijn afwezen. Dat wil zeggen afwezigheid, dan weet u meteen dat tegenwoordigheid staat voor aanwezigheid. Dat is het ook. Is trouwens een mooie vertaling. Para in de zin van nabij wordt dan niet vertaald met voor, maar met aan. En emi betekent zijn en dus ook niet alleen existeren, maar ook gewoon wezen. Dat weet u toch, hè? Gewoon Nederlands ook. Hè? Wezen is een goed alternatief voor zijn. Aanwezen, aanwezig zijn, dat is wat het betekent. En het duidt dus niet maar op het arriveren, dat wil zeggen op het aankomen, maar het duidt op het aanwezig zijn. Maar het lastige ervan is dat ook in het Nederlands wij het woord komst gebruiken niet alleen voor het arriveren, maar ook voor het aanwezig zijn. Hij komt van zo laat tot zo laat. Of van die datum tot die datum. Dat noemen wij ook komst. Wanneer kom je? Nou, een week of zes. Dat zou kunnen. En dat is wat het betekent. Men wijst er trouwens ook op in dit verband dat het woord parousia in echt al de Griekse manuscripten de aanduiding is van wat wij tegenwoordig noemen een staatsbezoek. Die werden beschreven namelijk, Vroeger, staatsbezoek. Bezoek van een machthebber, van een vreemde mogendheid. En er werd dit woord parousia gebruikt. Het aanwezig zijn. Het is niet, maar niet het aankomen, maar ook het verblijf als zodanig. En dat betekent het in de Bijbel ook. Het is niet een andere betekenis dan in het gewone Grieks, in het gangbare Grieks. Als dus de discipelen het hebben over uw toekomst, hebben ze het niet maar over wanneer u komt in de zin van wanneer u arriveert, maar ze hebben het blijkbaar over de periode die in het Oude Testament al wordt aangekondigd. Alleen in het Oude Testament gebeurt dat natuurlijk niet met een Grieks woord, dat is Hebreeuws. Maar ze hebben het wel degelijk goed begrepen, want die gebeurtenissen die zouden plaatsvinden als de Heer er is, als de Messias aanwezig is, ja, die worden beschreven, en soms in volgorde, en soms ook wat minder in volgorde, om zo te zeggen. Soms niet in volgorde, maar in rangorde, dat kan ook nog. Maar het is een periode, en dan blijft het ook, niet alleen in dit schriftgedeelte, maar in alle plaatsen waar het woord gebruikt wordt. Dat in die schriftplaatsen dan toch weer de nadruk komt te liggen op het begin van die periode, dat mogen zo zijn, maar dat begin is niet nauwkeurig aangegeven in de Bijbel. Het moment van arriveren. Als er al zo'n moment van arriveren is, dan is het inderdaad het einde van de 70ste week van Daniël, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en de Olijfberg inderdaad zal scheuren en de stad verwoest wordt en een overblijfsel uit de stad dwars door de gescheurde Olijfberg zal vluchten naar de woestijn. Precies zoals beschreven in Zacharië 14. Maar te denken dat elke keer als die term toekomst gebruikt wordt, het dus slaat op die gebeurtenis, op die dag, dat is een misverstand, dat is niet zo. Het is een van de belangrijkste gebeurtenissen aan het begin van die periode, daar blijft het ook bij. Maar ik zal u nog wat anders vertellen. Het is inderdaad zo dat in het Nieuwe Testament feitelijk drie woorden gebruikt worden in verband met dan wel ter aanduiding van wat wij populair noemen de wederkomst van Christus. Dus dit woord, parousia, vandaar dat het nogal eens gebruikt wordt in christelijke kringen. Er zijn nogal wat christelijke organisaties die zich met die naam tooien, met dit woord parousia, waarmee ze aangeven dat zij geloven in een betrekkelijk spoedige wederkomst van Christus. Althans, zij verwachten die. En ze gebruiken het woord parousia. We hebben nog een paar andere woorden, hoewel dit waarschijnlijk de meest gebruikte is. We hebben nog een andere term, in de Statenvertaling heet dat verschijning. Al is dat ook niet altijd hetzelfde vertaald, maar ik dacht in verband met de Heer Jezus wel. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 lezen wij over de verschijning zijner toekomst. En dat woord toekomst, dat weet u, parousia en verschijning is epifaneia. Epifaneia. Epi is weer een voorzetsel, net als para in parousia. En phaneia, dat betekent zoveel als verschijning eigenlijk, in het licht treden. Dat wil zeggen zichtbaar worden. Wij kennen het in het Nederlandse woord fantoom. En in fantasie. Er verschijnt iets. De verschijning. En de Heer die in onze dagen zich verborgen houdt, zal in de toekomst verschijnen, zichtbaar worden, zich manifesteren. En daar wordt dit woord specifiek voor gebruikt. Verschijning. De verschijning van onze Heer Jezus Christus. Of de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Of zijn verschijning en zijn koninkrijk. Dat vind ik dan weer een mooie. In 2 Timotheus 4 vers 1. Zijn verschijning en zijn koninkrijk. Want als hij verschijnt, dan verschijnt hij om zijn koninkrijk te vestigen, enzovoort. Epifaneia, maar dat komt niet al te vaak voor. Even kijken, 2, 4, 6 keer heb ik geteld. En dan hebben we nog een andere term, en die is wat meer bekend, dat is die van openbaring. De openbaring van Jezus Christus. Alleen daarvan moet ik zeggen, die komt ook niet zo vaak voor. Al kennen wij het woord natuurlijk via het Bijbelboek Openbaringen, dat wij zo zonder meer in verband brengen met de wederkomst van Christus, om voor de hand liggende redenen. Maar de uitdrukking, de openbaring van Jezus Christus, of synoniemen daarvoor, slaat lang niet altijd op zijn wederkomst. Want het kan ook slaan op de dingen die de Heer Jezus Christus aan ons geopenbaard heeft. Dat heette ook openbaringen van de Heer Jezus, van Christus om zo te zeggen. Als Paulus zegt in 2 Korinther 12 dat hij niet wil roemen, dan zegt hij, want ja, als ik ga roemen, dan zal ik komen tot gezichten en openbaringen des Heren. En dan bedoelt hij bepaald niet de wederkomst van Christus, laat staan de wederkomsten van Christus. Openbaringen des Heren. In 1 Petrus 1 vers 13 staat, daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Maar dat is echt niet pas in de wederkomst hoor. Dat wordt ons nu toegebracht. En als Jezus Christus zich openbaart, in de zin van ons bekend maakt met het een en ander, krijgen wij daardoor deel aan die kennis en daarmee aan de genade. Want dat moeten wij leren toch vandaag. En wij hebben genade ontvangen en leven eruit, dat verwacht niet op de genade die ons toegebracht wordt pas in de wederkomst van Christus. Maar nu, niettemin, die drie uitdrukkingen die in verband gebracht worden met de wederkomst van Christus, die zijn een beetje een eigen leven gaan leiden, als ik het eerbiedig mag zeggen. Want aan de andere kant is het ook niet zo moeilijk om in de Bijbel te lezen dat er drie belangrijke aspecten zijn aan de wederkomst van Christus. Dat is namelijk, hij zou komen, en dat staat in relatie tot de gemeente. Sommigen denken zelfs dat hij werkelijk komt voor de gemeente. Dat staat nergens in de Bijbel trouwens, maar het is tamelijk hardnekkig. Maar dat zijn wederkomst iets van doen heeft met de gemeente, mogen duidelijk zijn. Dat zijn wederkomst ook iets van doen heeft met Israël, op een later tijdstip overigens. Dat is in elk geval duidelijk. Want als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, dan is dat in het bijzonder ten behoeve van Israël, met als gevolg de terugverzameling van Israël en de vestiging van het Davidische koningshuis uit de stam van Juda over Israël. Het gaat over Israël. En in de derde plaats, van daaruit zal dat koninkrijk ook verbreid worden over alle volken. Zodat je kunt zeggen dat de wederkomst van Christus van doen heeft met de gemeente, achtereenvolgens, met de gemeente, met Israël en de volkeren. Dat zijn toch drie verschillende categorieën in de Bijbel. En toen heeft iemand, ik weet niet wie het geweest is, maar iemand heeft bedacht, maar we hebben ook drie termen voor de wederkomst van Christus. Zouden misschien die drie verschillende termen slaan op deze drie aspecten van de wederkomst van Christus en daarmee op drie verschillende tijdstippen, want het zijn ook nog drie verschillende tijdstippen ook nog, hè, voor iets in verband met de gemeente, Israël en de volkeren. Dat weet u, hè. Eerst iets met de gemeente, dan met Israël, dus 7 jaar later, en dan nog 33 jaar later in verband met de volkeren. Niet dat dat algemeen bekend is of was, maar men begreep wel dat dat niet allemaal exact op één en hetzelfde tijdstip kon plaatsvinden. Zo is het gekomen dat men het woord parousia in verband brengt met de opname van de gemeente. Waarom ook niet, de uitdrukking komt het meest voor in de beide Thessalonicense brieven. En dit zijn toch heus maar 2 korte brieven. 7 keer namelijk. Dus je krijgt dan de associatie parousia en de gemeente. En dan hou je vanzelf over verschijning en openbaring. En verschijning wordt dan in verband gebracht met Israël, dan wel het Joodse volk, Jeruzalem. Wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en dan zal in de hemel verschijnen. Matteüs 24, vers 30. Zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mens en ze zullen hem zien. Nou, dat is kennelijk het einde van de 70ste week van Daniël. Om redenen die ik nou niet uitleg. Maar dat wordt redelijk algemeen geaccepteerd dat dat zo is. Dus dan krijg je verschijning voor de komst van de heer Odo Lijfberg bij Jeruzalem. En dan hou je openbaring over voor de komst van de heer in verband met de volkeren. En waarom ook niet, want de komst van de heer in verband met de volkeren vind je tamelijk nadrukkelijk beschreven in het boek Openbaring. Want in Openbaring ligt niet zozeer de nadruk op de gemeente of op Israël, maar wel op de volkeren der aarde. Het is leuk bedacht, ik vertel het ook omdat het algemeen geleerd wordt, toch, hè? Uitgebreid. Maar het is in de Bijbel niet zo niet terug te vinden. Het is ook jammer, want er worden onderscheidingen gemaakt, verschillen gemaakt die er in de praktijk niet zijn. Er zijn in de praktijk 3 woorden voor precies hetzelfde. Per slot, openbaring wordt soms ook, laat ik het andersom zeggen, verschijning wordt soms in de Bijbel ook vertaald met openbaring. Je kunt het in de Statenvertaling niet uit elkaar houden, weet je nooit zeker. Want het betekent feitelijk hetzelfde. Verschijnen wil zeggen aan het licht treden, feitelijk zichtbaar worden. En openbaren wil letterlijk zeggen de bedekking wegnemen, maar dat impliceert dus dat het aan het licht gebracht wordt. Maar de algemene term, de algemeen gebruikte term in het Nieuwe Testament, van het Grieks van het Nieuwe Testament, is die van parousia. Maar zoals gezegd, dat slaat niet op één gebeurtenis, hoewel je het kunt samenvatten in één woord, maar het slaat op een reeks van gebeurtenissen die genoemd wordt de aanwezigheid van de Heer. En u moet daarbij bedenken dat het begrip aanwezigheid in het Hebreeuws van het Oude Testament een nog veel bredere betekenis heeft, want dan wordt het niet alleen maar aanwezig zijn, maar dan wordt het ook bemoeienis, zich bezighouden met, dat wil zeggen niet maar aanwezig zijn, maar ook actief aanwezig zijn. En dat is dan weer via de oud-testamentische termen die we nu maar weer buiten beschouwing laten. Maar als de discipelen vragen naar het teken van zijn toekomst, vragen ze niet naar een specifieke gebeurtenis, maar vragen ze om de reeks van gebeurtenissen die zich zouden afspelen. Die reeks van gebeurtenissen wordt dan dus ook in de rest van Matteüs 24 beschreven. Eerst in algemene termen en daarna in de chronologische volgorde vanaf vers 15. Want dan eerst dit en dan dat en enzovoorts. Maar het zijn in ieder geval een reeks van gebeurtenissen in vers 15, maar misschien kan niet iedereen dat volgen als ik het zo kort zeg. In vers 15 ben je in het midden van de 70ste week van Daniël. Dan ben je de opname van de gemeente dus al voorbij. Die komt trouwens in dit hele schriftgedeelte niet voor. Daar vroegen de discipelen trouwens ook niet om, dus vooruit. Ze konden niet eens weten wat het was. Als u mij vraagt, dus het komt helemaal niet voor. Het is gewoon de aardse lijn van gebeurtenissen. En die gruwel der verwoesting uit vers 15, dat is een afgodsbeeld dat opgericht wordt. En dat gebeuren zou in het midden van de 70ste week van Daniël. En de Heer is zo vriendelijk om erbij te zeggen dat het uit Daniël is. Zodat wij ook niet verdwalen. Er staat waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Maar goed. Vanaf dat moment is grote verdrukking, met nog een halve week, dat wil zeggen 3,5 jaar, te gaan, tot op de verwoesting van Jeruzalem. Maar die hele periode heet hier die grote verdrukking, die uiteraard ophoudt als Jeruzalem verwoest wordt. Want dat is het einde van de verdrukking, althans voor Jeruzalem en voor het Joodse volk. Dan bestaat het niet meer, dus wat valt er nog te verdrukken? Bovendien, bij die gelegenheid zal al het leven uit land en stad verdwijnen, zoals de profeten van ouds gesproken hebben. En dat betekent dus ook het eind van de grote verdrukking. U weet toch wat het einde van het vuur is? Het vuur gaat uit als alles verbrand is. Blijft er dan niks over? Een gelovig overblijfsel, ja. Spreekt Jesaja over, maar dat bevindt zich dan toch niet in het land, maar daarbuiten. En daar hebben we het nu over. Het is geen prettig onderwerp en ik ga er ook verder niet op in. Maar dan staat er vers 29 en terstond na de verdrukking van die dagen. Maar je weet wat er dan gebeurt. Dan zou de Heer zijn voeten moeten zetten op de Olijfberg. En dat lees je dan dus ook min of meer. Want daar staat in de eerste plaats dat het licht uitgaat en de spot aan. Want het licht gaat uit, zon, maan en sterren worden verduisterd en wat er te zien valt is het teken van de zoon des mensen en daarna gewoon de zoon des mensen zelf. Dat is vers 30. Dat is een demonstratie. Hoe heet dat? Zijn wederkomst? Vast wel. Heet dat verschijning? In ieder geval. Heet het openbaring? Jazeker. Natuurlijk heet het zo. Al die drie woorden zijn erop van toepassing. Geen van drie wordt trouwens gebruikt hier. Zij zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En daarna staat er, vers 31, wat er daarna gebeurt. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Kortom, vanaf dat moment wordt een begin gemaakt met de terugverzameling van Israël. Want ja, als de stad verwoest is en het land ook en er geen leven meer in is, dan moet dus het hele verhaal van voren af aan beginnen. Israël terugverzameld worden en het land weer opgebouwd worden. Ezechiël 39 meldt dat men eerst 7 maanden nodig heeft om alle lijken uit het land op te ruimen. Nee, ik zei het, het is geen prettig onderwerp, maar het staat allemaal in de Bijbel, hè. Men moet het land reinigen, om zo te zeggen, om het weer bewoonbaar te maken in de dagen van een vijandelijk wereldrijk, namelijk nog steeds dat van de antichrist. Hè. Daar gaat het verder niet over, maar we krijgen hier wel keurig op volgorde wat er dan gebeurt. En dan staat het en dan duurt het nog 1 generatie. Ik zeg het met genoegen. Vers 34, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. In de zin van één, dat het binnen 1 generatie zal gebeuren. En dat zeg ik voor degenen die denken dat die 1e generatie al begon bij het eerste Zionistencongres van Theodor Herzl. Maar dat kan niet, want het is al meer dan 100 jaar geleden. Maar toen beweerden ze dat dus ook. Of dat die generatie begon in 1917... toen Jeruzalem bevrijd werd eindelijk van de Turken. Die generatie is ook voorbij. Vraag het nogmaals na bij de Jehova's getuigen. Die hechten ook aan die datum. Maar slaat gewoon nergens op, want je vindt de hele gebeurtenis in de Bijbel niet vermeld. En er zijn er ook nog die denken dat die generatie begint in 1948 met het herstel van de, dat wil zeggen het uitroepen van de Joodse staat. En dat is ook een misverstand, want hier staat wanneer die generatie begint. Die begint namelijk niet bij een herstel van een Joodse staat, die begint bij de verwoesting van de Joodse staat. Als de Heer zijn voeten zet op de olijfberg, die generatie, daar gaat het over, dan binnen die generatie zal gebeuren wat wellicht misschien de discipelen verwacht hebben oorspronkelijk uit hun dagen. Dit is degene van wie de profeten gesproken hebben, Nathanael, weet u wel, Johannes 1. We hebben gevonden over degene over wie Mozes en de profeten gesproken hebben, dat is dus de Messias. En misschien dachten ze toen dat binnen hun generatie dat koninkrijk zou openbaar worden. Dat was een misverstand, maar als hij opnieuw zal verschijnen, dat wil zeggen zijn voeten zal zetten op de olijfberg, dan, zegt de Heer, binnen die generatie zal het inderdaad voltooid worden. En niet alleen de terugverzameling van Israël, met als gevolg ook de vestiging van het Davidische koningshuis dus weer, maar de vestiging van een Davidisch koningshuis over alle volkeren der aarde. Dat neemt nog een aanzienlijke periode, dat staat hier ook beschreven. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En daarna lees ik vanaf vers 37, want het gaat mij om de uitdrukking toekomst. En gelijk de dagen van Noach, alzo waren, staat erachter, maar dat hadden wij begrepen, hè, want dat is verleden tijd, dat is lang geleden, de dagen van Noach. Hè. Gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. De dagen van Noach, en let erop, toekomst is het nieuwtestamentische woord voor wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar u dacht misschien dat dat één dag was, de wederkomst van Christus. Dat is dus niet zo. Niet in het Bijbelse spraakgebruik. En daar moeten wij dus toch even aan wennen. Er staat gelijk de dagen van Noach waren. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, dat wil zeggen, alzo zal zijn de aanwezigheid, de presentie van de Zoon des Mensen. En zoals het dagen waren, meervoud in de tijd van Noach, zo betreft het ook dagen, meervoud in de wederkomst van Christus, om zo te zeggen. Maar dan de vraag is, hoeveel dagen zijn dat dan? Dan zeg ik, nou, het is te hopen dat het niet zoveel dagen zijn als in de dagen van Noach. Want Noach, hoe oud werd Noach ook alweer? Ja, ik weet ook niet meer, maar heel oud in elk geval. Hè? En, maar goed. Maar meer specifiek, de dagen van Noach zoals ze hier beschreven worden, hoeveel zijn dat er dan? Nou ja, 120 maal 360, zo ongeveer. Ik ga er niet verder op in. 120 jaar, over die tijd gaat het. De Heer zei tot Noach, het gaat regenen. Dus hoe zegt dat liedje dat zo leuk? Er is een mooi liedje over in Engels. Vind ik geweldig. Maar goed, die wil me niet binnenschieten. Noah found grace in the eyes of the Lord. Zoek hem maar eens op. Prachtig liedje. Het is een kinderliedje, maar... ik denk dat volwassenen er meer lol van hebben dan kinderen. Maar goed, de Heer zei het gaat regenen. Dat is over 120 jaar, dus je hebt 120 jaar de tijd om een boot te bouwen. Dat moest toch te doen zijn. En dat is wat ze gedaan hebben. Want de uitdrukking dat de tijd van de mens, of wat staat er precies, zou zijn 120 jaar, slaat heus niet op dat de mens voortaan niet ouder zou worden dan 120. Want uit de Bijbel is aan te tonen dat daarna de mensen ook ouder werden dan 120. Ruim zelfs. Dat betekent het ook niet, dat betekent gewoon over 120 jaar komt het oordeel. En het alsjeblieft niet wegredeneren, als de Heer een oordeel aankondigt, zegt hij ook hoeveel tijd men nog heeft. In een goede film hoort dat ook zo, hè? Dan zie je altijd zo'n klok lopen, weet je, met seconden, over hoeveel seconden die bom afgaat. Nou ja, goed, alsof het nuttig is om dat erop te zetten. Nee, die tijd wordt gemeten, zoals bij Noach, ook bij de oordeel over Egypte na 400 jaar. Oordeel over Nineveh na 40 jaar. Oordeel over Israël en Juda, maar hoeveel dat was, weet ik niet meer. Dan moest de profeet op zijn ene zij liggen een aantal dagen en daarna op zijn andere zij. Nou, meer dan een jaar, dat weet ik nog wel. Maar daarmee aangevend over hoeveel jaar uiteindelijk die ballingschappen zouden beginnen. En wat betreft de wederkomst van Christus, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Het wordt ook gemeten. Dat wij het slecht na kunnen meten, dat doet er niks aan af, hè? Kortom, de dagen van Noach waren de dagen zoals beschreven in vers 38. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed. Nou ja, wat doet de mens zoal? Eten en drinken, trouwen en ten huwelijk uitgevende. Men heeft altijd zijn best gedaan om er iets afkeurenswaardigs in te zien. Want ja, u weet hoe men, als men orthodox is, de Bijbel leest. Hè? Het gaat altijd over ethiek. En er moet toch iets te veroordelen zijn in deze mensen. Ik moet u zeggen, hier staat niet iets wat te veroordelen is in die mensen. Of het zou moeten zijn dat ze zich van de prediking niks hebben aangetrokken. En de werkelijke oorzaak voor het oordeel wordt hier niet beschreven, maar die staat beschreven in Genesis zelf. Want eten en drinken, daar is niks zonders aan. En trouwen en ten huwelijk uitgeven ook niet. Het is de normale bezigheid van de mens. Daar gaat het toch allemaal om. Eten en drinken en hij leeft gewoon verder, staat. Hij trok zich gewoon helemaal niks aan van de omstandigheden. Nou ja, daar herkennen wij misschien onze tegenwoordige omstandigheden in. Ik denk het wel, in hoge mate. Dus niemand die zich wat van de prediking aantrekt, is ook niemand die gelooft dat de Heer zijn oordeel zal brengen rondom ons heen. En er is ook niemand die werkelijk wil zien wat er in de wereld aan de hand is, toch? Als je er wat van zeggen wil, dan word je mond doodgemaakt, dan word je belasterd en al dat soort zaken meer. Want men wil het domweg niet horen. Men wil eten en drinken en wat het ook nog maar meer was. He? En dan zegt onze minister-president, we hebben het er goed afgebracht de afgelopen jaren. Want het ging economisch altijd voor de wind. We hebben te eten en te drinken en we... er was nog wat. Enzovoorts. Alsof een mens daar gelukkig mee is. Het gaat pas goed als men inderdaad de waarheid kent en aanvaardt en leert verstaan. Maar goed, in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen zal het zijn als in de dagen van Noach. Ze gingen gewoon door met het dagelijkse bedrijf tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet, zij wilden het niet horen. Bekenden het niet, want Noach is niet alleen bekend in de Bijbel als de man die de ark bouwde, maar hij is ook bekend als de prediker der gerechtigheid. Ik meen dat het 2 Petrus 2 is waar dat staat. Noach, de prediker der gerechtigheid. Sommigen hebben gezegd, hij predikte met zijn hamer, omdat het een uitdrukking was van zijn geloof. Ik denk dat hij ook gepredikt heeft met zijn mond gewoon, hoor. Maar ze bekenden het niet. Dus hetzelfde woord, bekenden, is hetzelfde woord dat in Lucas 19 gebruikt wordt als de Heer Jeruzalem toespreekt. Dat is in dezezelfde paar dagen, in die Lijdensweek. Och, of gij ook nog op deze dag bekendet wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En er zullen dagen komen enzovoorts. Dat Jeruzalem zal verwoest worden, omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Luister je maar eens na. Maar zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Wij zouden moeten begrijpen eigenlijk dat deze verwoesting van de Joodse staat niet erg alarmerend is voor de wereld. Integendeel, het zal een opluchting zijn voor de wereld. Wij noemen het de wederkomst van Christus. De Bijbel noemt het, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Van mijn part zijn komst, oké. Maar het begin daarvan houdt in de totale verwoesting van de ongelovige Joodse staat. Het bestaan van die Joodse staat in onze dagen wordt steeds meer tot ergernis van de rest van de wereld. Omdat die problemen met zich meebrengt die niet goedschiks en zelfs tot op heden niet kwaadschiks zijn op te lossen. Maar eenmaal zal dat gebeuren, zal een grote politieke verandering teweeg brengen, maar men zal denken ten goede. En och dat de Heer Jezus daar plaatselijk op die olijfwerfs gevoeten gezet heeft en dat er inderdaad een overblijfsel uit Juda verzameld is geworden in de woestijn, in Petra. Och, dat is maar bijzaak, dat zijn geen alarmerende dingen of zo. En als iemand zegt, ja, maar dit is de komst van de Messias, dat was het. Dit was wat Zacharia 14 had aangekondigd. Misschien is er iemand die het roept, waarschijnlijk wel. Maar men zal de schouders erover ophalen, zich niks van aantrekken. Want de gang van zaken, de vaart der volkeren, laat ik het eens zo zeggen. De vaart der volkeren is niet in de richting van Jeruzalem, maar is in de richting van Babel. Is in de richting van een Verenigde Naties, dan wel een volkenbond. Ik weet er ook geen andere termen voor dan deze. Maar het gaat over datzelfde oude ideaal, waarbij de volkeren met elkaar verbonden zullen worden en bij voorkeur en uiteindelijk geplaatst zullen worden onder één regering. De eeuwen door heeft men dat als ideaal gehad. De eeuwen door is eraan gewerkt geworden. De eeuwen door is het mislukt. En uiteindelijk zal het voor een kort poosje lukken. In die dagen, dat zijn de dagen van de Zoon des Mensen. Dat is in de toekomst, in die periode dus, van de Zoon des Mensen. Dat is terwijl de Heer aanwezig is en ook actief aanwezig is. Alleen hij heeft nog niks, even niks van doen met die volkeren. Waar het mee begint is met het herstel van Israël, de herbouw van Jeruzalem en daarmee het allereerste begin van zijn koninkrijk. Dat is waar het over gaat. En dat dat één generatie neemt, alles bij elkaar, dat hoeft u niet te vermazen dus. Maar het stond hier ook inderdaad. En u weet hoe de dagen van Noach afliepen? De staat zij bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Wie werden er weggenomen? De lui die niet wilden horen, maar die gewoon doorgingen met eten en drinken en nog zo het een en ander. maar die geen belangstelling hadden voor de boodschap van Noach. Ze zullen wel versleten hebben voor een dorpsgek, een dorpsidioot, die een grote woonark bouwde in zijn achtertuin, zal ik maar zeggen. Zoiets. Men zal hem wel niet serieus genomen hebben, neem ik aan. Hè? Maar zij werden weggenomen. Alzo zal ook zijn de toekomst, er staat de uitdrukking dus weer. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Het is dus een periode waarin wel degelijk het evangelie gepredikt wordt. Een periode bovendien waarin de Zoon des Mensen actief is. Dat wil zeggen bezig met de verlossing, terugverzameling van Israël en wat het allemaal maar was. Maar het is een periode die uitloopt met een definitief oordeel over de goddelozen. Want zo heet dat ook bij Petrus, die dagen van Noach, dat was de wereld der goddelozen heet dat. God heeft via de vloed van Noach een oordeel gebracht over de wereld der goddelozen. In de dagen van Noach, de prediker der gerechtigheid. En die periode waar we het nu over hebben, de toekomst van de Zoon des Mensen, eindigt dus ook inderdaad met een oordeel over heel de wereld, waarbij alle ongelovigen worden weggenomen. En wis en waarachtig niet naar de hemel uiteraard, maar wel van de aarde weg. En dan blijf je dus nog maar één plek over. Als het niet de hemel is, als het niet op aarde is, blijft alleen nog over onder de aarde. Dus dat wil zeggen de dood. En dat is ook wat hier beschreven wordt vervolgens. En dat mag ook niet al te moeilijk zijn. Het begin van die periode is dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg, waarin hij voor het eerst weer verschijnt. Tamelijk officieel, al is het dan ook en petit comité heet dat, hè, maar aan een kleine groep. Maar niettemin, dat is het officiële begin van zijn koninkrijk. Maar het bracht een oordeel over alle goddelozen, dan wel ongelovigen, in heel Jeruzalem in elk geval. Nou ja, de Joodse staat. En misschien nog wel wat meer dan de Joodse staat. Als u mij vraagt, brengt het namelijk net zo goed een oordeel over de Gaza-strook en over de Westbank. Dat wil zeggen over de Palestijnse gebieden, want dat wordt in het Oude Testament beschreven. Als de Heer komt, brengt dat met zich mee een oordeel ook over Palestina. In de Bijbel heet het altijd al zo, hè? Van oudsher. Nee, Jesaja, Ezechiël, wat het maar is, Palestina. Het land der Filistijnen staat er dan in de Bijbelcommentaren, en dat is ook zo. Dat is waar ze nu ook wonen. Dat hebben ze er niet om gedaan, maar het is zo, de Gaza-strook. En de Westbank, dat is een enigszins ander verhaal, waar we het nou ook niet over zullen hebben. Maar er komt zo'n oordeel over dat hele land. En dat betekent alle ongelovigen gedood worden. En dat geldt niet alleen voor de Joden, maar alle anderen die zich daar als ongelovigen bevinden ook. En als ze gelovig zijn, dan zouden ze vluchten inderdaad het land uit. Zodat per definitie degenen die niet weg zijn, zijn ongelovig dus. Anders zouden ze wel gevlucht zijn. Dat is het verhaal. Maar wat binnen een generatie, als u mij vraagt, 33 jaar later, zal gebeuren, is iets dergelijks, maar nu niet maar in dat land, maar over heel de wereld. Dat wil zeggen dat niet Jeruzalem, maar Babel vernietigd wordt. Het wordt uitgebreid beschreven in Jeremia 50 en 51 in elk geval, er zijn meer hoofdstukken in het Oude Testament, maar er zijn twee aaneengesloten lange hoofdstukken, Jeremia 50 en 51 in het Oude Testament, die die ondergang van Babel beschrijven. En als u de geschiedenis van Babel kent, weet u ook dat dat dus in het verleden nog nooit gebeurd is. Wat daar beschreven staat. Zelfs niet iets wat er maar op lijkt. En bovendien, als u niet alleen de geschiedenis kent, maar ook nog de Bijbel zelf, dan weet u ook dat in Openbaring 17 en 18, stukje van 19 ook nog geloof ik, de ondergang van Babel beschreven wordt als nog toekomst, terwijl de uitdrukkingen en zinnen die daar gebruikt worden in hoge mate ontleend zijn, inderdaad, aan Jeremia 50 en 51. En ik geloof ze letterlijk. Dat is ook nooit anders geweest trouwens. Ik geloof dat het over letterlijk Babel gaat, letterlijk die stad, en dat daarachter een rijk steekt. Dat is inderdaad zo, dat was met Jeruzalem ook. Maar zoals eenmaal letterlijk Jeruzalem verwoest werd en zal worden, zo zal ook eenmaal Babel als stad verwoest worden. Het wordt zodanig beschreven dat het niet misverstaan kan worden, als u mij vraagt. Gewoon letterlijk. En dat betekent de ondergang van heel het Babylonische Rijk als Babylonisch Rijk. Maar dat is het antichristelijke Rijk immers. Nou ja, het is de ondergang van het beeld van Nebukadnezar uit Daniël 2 en het heet Babel. En de 10 tenen, de laatste fase van dat Rijk, zijn wel degelijk tenen van dat hoofd en het hoofd heet Babel. Dat is een van die andere misverstanden, hè? Dat het antichristelijk rijk gevonden zou moeten worden in Europa. Ik moet u zeggen dat de Bijbel daar geen enkele aanleiding toe geeft, dat het een historisch gegroeid misverstand is, voortkomend uit het oude idee dat Nero, de keizer die de christenen actief vervolgde, dat die de antichrist was. En Nero was nou eenmaal de heerser over Europa, in ieder geval in Rome. En later, eeuwen later, kregen we de kerkhervorming, waarbij de hervormden, dat wil zeggen de protestanten, vervolgd werden door de paus. Dat wil zeggen door de Rooms-Katholieke Kerk met de paus aan het hoofd. En raad eens wat, die man die zetelde ook in Rome. En daar is ook een Bijbelse reden voor trouwens. Maar sindsdien werd er geredeneerd, althans in het protestantisme, dat de paus de antichrist is. En vandaar dat die lui van de Maitreya kunnen zeggen, de Maitreya is niet de antichrist, dat kan niet, want dat was Nero, dat weet iedereen. Binnen het Rooms-Katholicisme. En voor de protestanten geldt, het is niet de antichrist die Maitreya, want dat was de paus. En daar komt het idee vandaan dat het antichristelijk rijk een Europees rijk zou zijn, maar lees je gewoon je Bijbel, en met name het Oude Testament, maar Openbaring ook, dan weet je dat het niet zo is, maar dat het een rijk is in het gebied van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dat had trouwens ook Babel als hoofdstad. Letterlijk. Het zou mij verbazen als Turkije ooit zou toetreden tot Europa, om de dood eenvoudige reden dat Turkije deel uitmaakt van het oude grondgebied van het oude Rijk van Alexander de Grote en dus volgens die gedachtegang behoort bij die Arabische wereld feitelijk. Om niet te zeggen Mohammedaanse wereld. Het enige stukje trouwens van Turkije dat werkelijk in Europa ligt is alleen het westelijk deel van, hoe heet het tegenwoordig, Constantinopel, Istanbul, hè? Nee, ja, eerder Istanbul, ja. Toen maar weer. Dat is maar een heel klein stukje, de rest is trouwens sowieso Azië. Maar ook volgens het systeem van die wereldrijken, ik denk dat Turkije een van die 10 tenen is uit het beeld van Nebukadnezar. Maar goed, dat kan ik nou niet uitleggen. En het geeft ook geen garantie voor dat Turkije dus nooit lid zal worden van de Europese Unie. Dat zou makkelijk kunnen, maar het kan er ook alweer uittreden. Hè? Het gemak waarbij politici tegenwoordig opstappen en zeggen, dag vader en dag moeder, of wat zeggen ze ook alweer. Maar goed, hè? Nou tabé dan, ik groet u. Dat zegt niks. Maar uiteindelijk hoort het daarbij. Maar dat is een zijlijn uiteraard. Maar hier staat dan ook hoe dat oordeel plaatsvindt dan. Hè? Als dan zullen er twee op de akker zijn. Ik was geneigd te zeggen hoe dat oordeel plaatsvindt aan het eind van de parousia, aan het eind van de toekomst van de Zoon des Mensen. Want als het er helemaal over gaat, maar daar zeg ik nu vandaag niet het laatste woord over, de uitdrukking toekomst van de Zoon des Mensen vind ik in mijn Bijbel alleen in verband met de periode van oordelen die door de Zoon des Mensen, Christus dus, over de volkeren gebracht zullen worden. Heb u dat? Met andere woorden, theoretisch kan men de uitdrukking aanwezigheid van de Zoon des Mensen van toepassing brengen op de 1000 jaren. Dat maakt verder niks uit hoor. En er verandert ook niks mee. Maar als u mij vraagt waar gesproken wordt over de toekomst van de Zoon des Mensen, gaat het niet maar over dat hij aanwezig is, maar dat hij aanwezig is om oordelen te brengen. Om dingen recht te zetten, om recht en gerechtigheid te brengen in een wereld die beheerst wordt door het onrecht, dan wel door goddeloosheid. Dat is wat het is. En zoals de periode de dagen van Noach beperkt waren vanaf de aankondiging van het oordeel tot aan het oordeel, over die dagen van Noach gaat het, op dezelfde wijze zouden wij de term toekomst van de Zoon des Mensen toepassen. De Bijbel doet dat namelijk vanaf zijn eerste verschijning om te oordelen totdat het oordeel compleet is. En dat is bij de val van het antichristelijke rijk en de ondergang van Babel. Daarna beginnen de zogenaamde 1000 jaren. Maar als u mij vraagt, maakt dat niet deel uit van wat de Bijbel noemt de toekomst van de Zoon des Mensen. Als je geluk hebt, pakt u een Bijbelse commentaar uit uw kast, zoekt het, of een Bijbelse encyclopedie, Bijbels woordenboek, zoekt dit woord op, toekomst, of parousia. De kans is tamelijk groot, staat niet in alle die ik heb, maar in de meeste wel, de kans is tamelijk groot dat men zegt dat het woord van toepassing is op de oordelen die gebracht zullen worden in de wederkomst van Christus. En dat is terecht. En hoe het dan afloopt, zoals het met de vloed afliep, hè? Het begon te regenen en er waren er twee op de akker, bij wijze van spreken, en de een ging wel de ark in en de ander niet. Maar hier staat, er zullen twee op de akker zijn. Ik hoop dat u begrijpt dat het is bij wijze van spreken. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Want dat staat er echt. De vertalers hebben geprobeerd het om te draaien. Ze waren waarschijnlijk te goede trouw, maar het is een misverstand, hè? De een zal genomen worden. Wat stond er in het voorgaande vers? De vloed kwam en nam hen allen weg. De lui die weggenomen werden, waren slecht af. Want ze kwamen nooit weer om. Zij stierven. En zo is het in vers 40 ook. Er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen worden. Weggenomen worden. En de ander zal niet verlaten, zal gelaten worden. De vertalers hebben het overdreven. En als iemand op de akker is en hij wordt daar gelaten, waar is hij dan? Nog steeds op de akker, precies. Dan gaat er niks mis. Dat wil zeggen, er zullen twee op de akker zijn. En van die twee is er één ineens niet meer. Nou ja, die is overleden. En misschien wel helemaal verdwenen, dat zou kunnen. Ik heb nooit duidelijke uitspraken daarover in de Bijbel gelezen. Maar het enige wat ik heb opgedaan onderweg is dit. Dat het oordeel van Babel weliswaar inhoudt dat de stad verbrand zal worden. Maar ook dat de stad door de aarde verzwolgen zal worden. Dat wil zeggen, verdwijnt maar zo de grond in. Nou, dat is ook niet nieuw. Het was nieuw in de dagen van Korach. Korach, Datan en Abiram. De aarde opende zich en men voer levend ter helle, staat er dan, naar het dodenrijk. Dat is wat met Babel zal gebeuren in de toekomst. En ik sluit niet uit dat dat gebeuren zal inderdaad met de ongelovigen ter gelegenheid van dit oordeel. Dan zijn ze dus inderdaad verdwenen. Maar meer kan ik er ook niet van zeggen. Het kan ook gewoon zijn dat ze ter plekke overlijden, maar dan heeft men nog een klus om ze allemaal te begraven. En daar heb ik ook niks over gelezen. Ja, het zijn niet zulke fraaie gedachten, maar je moet, als je geen afstand neemt, kom je nooit tot kennis der waarheid. Je moet afstand nemen, dingen overzien, objectiveren. Het gaat er niet om wat ik ervan vind, het gaat erom wat de Bijbel ervan zegt, hè. Er zullen twee op de akker zijn, de een zal genomen, de ander zal gelaten worden. Met grote nadruk, nu expliciet, het gaat dus niet over de opname van de gemeente. Het probleem is dat men altijd die opname van de gemeente wil terugvinden in deze uiteenzetting van Matthäus 24 en 25. En de gemeente komt er weliswaar in voor, in bedekte termen, maar de opname van de gemeente niet. Dat is ook niet, en dan zeg ik weer wat ik altijd zeg, hè, dat is ook niet zo'n belangrijke gebeurtenis in de heilsgeschiedenis. Begrijp me niet verkeerd. De opname van de gemeente houdt in dat wat er van de gemeente nog op aarde is, van de aarde zal worden weggenomen. En als u denkt dat dat het doel is van uw leven, dan zit u er niet helemaal naast. Maar Als je afstand weer neemt en gewoon de Bijbel erover leest, over de toekomst van de gemeente, dan zul je zien dat die toekomst van de gemeente niet is dat wij opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht, maar dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En als je zoekt naar de toekomst van de gemeente, dan wordt het nog moeilijk om de opname van de gemeente te vinden, en vandaar dat velen hem überhaupt niet vinden. Want de toekomst van de gemeente is de wederkomst van Christus, namelijk wij met hem. En dat impliceert dat wij tevoren hem tegemoet gaan. En het is natuurlijk niet helemaal toevallig dat deze woorden ook letterlijk gebruikt worden in 1 Thessalonicenzen 4. Maar dat is niet waar de discipelen naar vragen, daar gaat het niet over. Ze vragen naar wat wij noemen zijn wederkomst, dat wil zeggen zijn aanwezigheid, namelijk zijn oordelen over de wereld als zodanig, beginnend bij Israël enzovoorts. Een opname van de gemeente speelt daar geen rol in. De wederkomst van Christus met de gemeente overigens wel, want wij zullen met Christus de wereld, zelfs de engelen, oordelen. Die hebt u toch, hè? En als je hier de opname van de gemeente inleest, in Matthäus 24, ben je de werkelijke betekenis dus kwijt. En dat is jammer. Want waar het over gaat is een gebeurtenis, nou enige tientallen jaren, nadat de Heer zijn voeten gezet zal hebben op de Olijfberg. Nou goed, daar blijft die uiteenzetting bij, min of meer. Maar ik wil u alsnog laten zien, een van de laatste keren dat de uitdrukking voorkomt, dat is in 2 Petrus 3... waar er spotters zijn, vers 3 van 2 Petrus 3, die zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Waar blijft die belofte zijner toekomst? De belofte van zijn aanwezigheid dus. En daarmee van zijn oordeel. Zo heeft men het ook begrepen, want men heeft begrepen dat als de Messias komt, komt hij natuurlijk om te oordelen, want hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede, Psalm 2, en noemt u maar op, hè. Hij zal met geweld zijn koninkrijk vestigen. Maar waar is de belofte zijn de toekomst? Want van de dag dat de vaders, en daarmee ook de profeten, ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo, blijven alle dingen gelijk, van het begin der schepping. En dan zegt Petrus, ja, dat komt omdat ze ook niet weten dat in het verleden alles een keer van Gods wegen een oordeel gebracht is over de hele wereld. Waar ik nu dan ook maar niet op inga. Maar het commentaar van Petrus is dat die belofte zijn de toekomst wel degelijk vervuld zal worden. En in dat verband zegt hij in vers 10, maar de dag des Heren. En het aardige daarvan is dat hij nu een andere uitdrukking gebruikt. De dag des Heren. Als u mij zou vragen, dan is mijn antwoord, dag des Heren is, voor zover ik kan nagaan, in de Bijbel volstrekt identiek aan de toekomst van de Zoon des Mensen. De term is op precies dezelfde periode en gebeurtenissen van toepassing. En het woord dag betekent ook inderdaad oordeel. Ook in het Nederlands, kijk maar in uw Van Dales groot woordenboek. En zo vallen die uitdrukkingen dus samen. En het idee dat die toekomst van de Zoon des Mensen in het algemeen geïnterpreteerd wordt als oordeel door de Zoon des Mensen is terecht, vooral omdat de uitdrukking overeenkomt met dag des Heren. En dat is letterlijk oordeel des Heren. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. En wat Petrus dus zegt, is dat die belofte zijner toekomst vervuld zal worden in wat ook heet dag des Heren, en dat is eigenlijk de oud-testamentische uitdrukking daarvoor. Want die komt juist in het Oude Testament vele malen voor. En die brengt oordeel met zich mee in het algemeen. Peter specificeert dat niet, die zegt niet, het is eerst dit en dan dat. Hij zegt, nou het komt er uiteindelijk op neer dat oordeel zal gebracht worden, zelfs over de hele schepping, inclusief de jongste dag aan toe, waarin de elementen branden zullen en vergaan. En waarom ook niet, ik heb het net niet met u willen lezen, maar in Matthäus 24 stond dat ook, hè. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En het volgende vers spreekt wel degelijk over hemel en aarde die voorbij zullen gaan. Al moet gezegd worden dat dat dan toch meer dan 1000 jaar later is. Maar het vloeit voort uit die oordelen Gods die gebracht zullen worden over de schepping als zodanig. Maar de term toekomst van de Zoon des Mensen, of de toekomst van onze Heer Jezus Christus, die wordt inderdaad gebruikt voor wat wij noemen de wederkomst van Christus als zodanig, waarin de gemeente betrokken is. En de algemene gedachte is dan ook dat onze bedeling duurt en dat de gemeente hier is tot de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is de grove manier van zeggen, want in de praktijk kan het iets nauwkeuriger gezegd worden, want de opname van de gemeente gaat duidelijk aan de toekomst van de Zoon des Mensen vooraf. Want de toekomst van de Zoon des Mensen is net zo goed de toekomst van heel de gemeente met Christus. En noodzakelijkerwijs moeten we dus daarvoor hem tegemoet gaan. En dat is hoe de Bijbel erover schrijft. En dat is, in al die schriftplaatsen zo, met name ook die van Thessalonicenzen. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Wij moeten voor die tijd dan toch, voor de toekomst des Heren, worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En dan nog blijven wij levend over, want wij sterven niet. Afgezien daarvan, we hadden al lang eeuwig leven. Mag allemaal niet zo moeilijk zijn. Maar goed, die details hebben we het een andere keer weer over. Wat me nu maar om gaat, is dat wij leren begrijpen dat zo'n uitdrukking, wederkomst van Christus, zoals wij hem hanteren, binnen de Bijbel de betekenis heeft van zijn aanwezigheid om te oordelen. Een periode waarin hij oordeelt. En officieel is dat vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Al moet gezegd worden dat de grote verdrukking al eerder begint. Maar er wordt nog niet beschouwd als een oordeel van Gods wegen of van Christus wegen zelf. Dat komt pas daarna. Dat wil zeggen, dat komt met de verwoesting van Jeruzalem, waarbij de Heer zelf er een eind aan maakt. Per slot, Jeruzalem zal na menselijke maatstaven verwoest worden door wat heet Gog en Magog. Dat zijn in het algemeen Oost-Europese legers, om zo te zeggen. En bij die gelegenheid grijpt de Heer in en die verwoest Jeruzalem, inclusief Gog en Magog, want er staat trouwens bij, maar dat is Ezekiel 38. Er staat trouwens bij dat bij die gelegenheid ook hun stad, die van Gog en Magog, verwoest zal worden. Zodat te vrezen valt dat als Jeruzalem vernietigd wordt, Moskou meteen ook vernietigd wordt. En dat ruimt flink op. En dat geeft alle ruimte trouwens ook voor een groot rijk in die Arabische wereld rondom Babel. Daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd natuurlijk, omdat het probleem is dat je zoveel profetieën naast elkaar moet kennen om ze inderdaad te kunnen overzien. En bij gebrek daaraan wordt het heel moeilijk om erover te spreken, zeker als ik maar een uurtje de tijd heb. Nou goed, wij zullen voor vandaag in ieder geval weer hierbij laten en de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en dat wij deel hebben gekregen door uw genade en door uw werk aan de Messias zelf. Aan de Heer Jezus Christus zelf, met wie wij één plant zijn geworden, met wie wij onlosmakelijk verbonden zijn en in wiens heerlijkheid wij ook zouden delen, want dat is wat u beloofd hebt. We danken u dat we nu reeds dit leven hebben ontvangen en onze harten en levens mogen openstellen en beschikbaar stellen aan u, opdat uw werk aan ons gedaan zal worden. En opdat wij van binnenuit veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u dan ook dat wij deze toekomende dingen tegemoet mogen zien en zelfs daarna mogen verlangen en uitzien. Omdat wij weten dat onze zonden zijn weggedaan en dat wij zelfs deel zullen hebben aan Christus zelf in zijn openbaring, maar zelfs in zijn oordelen over Israël en de volkeren. Wij danken u dat we mogen weten dat eenmaal al die profetieën vervuld zullen worden en dat het wachten slechts is op het moment dat u zelf deze zaken ter hand zult nemen en uiteindelijk uw voeten zult zetten waar ze het laatst stonden, op de Olijfberg, om van daaruit die draad weer op te nemen en te komen tot vervulling van en ook tot wederopbouw van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u voor de zalige hoop die wij hebben op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker en op de openbaring van Jezus Christus zelf. En in afwachting daarvan mogen wij leven aan uw hand, in het licht van uw woord, in het licht van uw geest, waarin u ons wilt bewaren voor de duisternis en onwetendheid van deze wereld. Dat wij zouden weten wie wij geworden zijn uit de rijkdom van uw genade en waarheen wij onderweg zijn in overeenstemming met die roeping waarmee wij geroepen zijn. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, wees u ons nabij. Leid u ons in heel de waarheid om Christus wil en uit genade. Amen.